staan. Amen. Halleluja. Ik zet het heel even goed hoor. Het is bijna net zo groot als mijn lengte. Nee. God heeft me gegrepen. En als God je grijpt, dan verandert alles in je leven. Dan verandert echt alles. Het is één aanraking met de levende God die alles kan veranderen in één moment. Maar dan begint het pas. En mijn naam is Daphne, net al een beetje geïntroduceerd. Ik zal straks iets meer vertellen over mezelf en ook, hey, hoe ben ik nou aangeraakt door God? En wat zorgt er nou voor dat dat vuur van God in mij brandt? Dat ik zeg, het maakt me niet uit wat u van me vraagt. Ik wil alles doen. Ik wil alles afleggen om het leven te grijpen. En vandaag wil ik het hebben over een stukje toewijding. Niet toewijding in de zin van, oh, je moet regels volgen, er wordt een wet opgelegd en, oh ja, ik moet naar de kerk en ik moet mijn Bijbel lezen. Nee, vandaag ga ik het hebben over een stukje toewijding vanuit een diep verlangen van het kennen van Hem. Want daar draait het uiteindelijk om. Want we hebben God leren kennen, we zijn tot bekering gekomen, maar dan begint het pas. Dan begint het avontuur met God dat je elke dag weer Hem mag ontmoeten. En zoals Paulus bidt in Efeze 1, de geest van wijsheid en van openbaring in het kennen van Hem. Waar draait onze relatie met God om? Waar draait onze levenswandel met Christus om? Is het dieper kennen van Hem. En dan kan er chaos in de wereld zijn. Dan kan je overal, dan kan er van alles gebeuren in je persoonlijke leven of in de wereld. Maar als je Hem kent. Oh, als je Hem kent. Dan heb je een vreugde die je kracht is. Dan heb je een vrede in je hart die alles te boven gaat. Oh, en dan zal je rennen en zal je niet moe worden. En tijdens de aanbidding, toen had Evelien eigenlijk nog niet eens gezegd wat er in haar leven gaande is. Toen keek ik naar haar en toen zong ze een lied. En toen moest ik eigenlijk voor jullie denken aan Psalm 62. En daar staat in eigenlijk dat Hij is jouw rots. Hij is je veilige vesting. Je zal niet te zeer wankelen. Nou, in het Nederlands is dat een beetje slap vertaald. In het Engels staat daar, you are standing on an unshakable ground. Wanneer jij God volgt en wanneer jij zegt, ik leg mijn leven neer voor u. Oh, dan sta je op een unshakable ground. Een grond die niet kan wankelen. Je kan niet wankelen, simpelweg. En dan opnieuw, er kunnen levensomstandigheden zijn die je willen schudden. Maar in je hart heb je een diepe rust en een diepe vrede. Maar dat heeft alles ook te maken met toewijding. En ik hoorde al dat het jaarthema is intimiteit met God, het ontmoeten van God. En daar wil ik dus ook echt dieper op ingaan. Maar wat betekent dat nou, toewijding? En daarom wil ik eerst even een stukje naar mezelf toe. Zoals net al gezegd werd, ik kom eigenlijk van een achtergrond van topsport. Vanaf mijn 11e tot mijn 23 heb ik op het hoogste niveau gevoetbald. Trainde ik 8 keer per week. Reisde ik overal door Europa, door de wereld heen om mijn droom achterna te gaan. Elke keuze die ik maakte was in lijn met profvoetballer worden. Nou, dat ging aardig goed. Nou, wat ik al zei, vanaf mijn 11e speelde ik bij de Telstra Academie, bij jeugdselecties. Kwam ik uiteindelijk bij de KNVB-selecties terecht, bij Jeugd Nederlands Elftal terecht. Kom je bij een talententeam van de KNVB terecht, waar je mentaal, fysiek, alles in lijn wordt gebracht met dat ene doel. Uiteindelijk kom je in de Eredivisie en maak je de stap naar Amerika toe. Ik was een droom aan het najagen. Ik was toegewijd aan dat ene droom en alles moest daarvoor wijken, elke keuze die ik maakte. Maar, zoals misschien een aantal van jullie herkennen, is een carrière achterna gaan is leuk en je kan een hele mooie ervaringen hebben, maar het is niet iets wat je echt je hart vervult. Maar daar kwam ik later achter. Topsport is een wereld waar veel manipulatie is. Veel ellebogenwerk, veel misbruik. Veel eigenlijk mensen die op je inpraten. En wat er eigenlijk bij mij gebeurde is, van de buitenkant leek het alsof ik alles had. Want ja, ik speelde in de Eredivisie, ik speelde Nederlands elftal en iedereen wilde wat van me. Maar van de binnenkant ging ik eigenlijk kapot. Was ik nooit goed genoeg. Het kon altijd beter. Er was nooit een verzadiging eigenlijk. En toen ik in Amerika terechtkwam, dat was 2019, toen was ik 19 jaar, toen ik eigenlijk zelf van Nederland naar Amerika vloog. Ik was nog nooit bij de universiteit geweest, maar Ik had een contract aangeboden gekregen en ik stapte het vliegtuig in en ik ging. Op dat moment denk je, wauw, fantastisch, ik kan de wereld aan. Maar toen ik eigenlijk mijn voeten op de universiteit zette, kwam ik erachter dat ik mentaal, fysiek, emotioneel helemaal uitgeput was door de jaren ervoor. Amerika was een mooie stap, maar ik was vergeten dat ik eigenlijk 8 maanden daarvoor mijn moeder was verloren aan kanker. Ik was vergeten dat ik eigenlijk helemaal vol met manipulatie en misbruik te maken had gehad in de afgelopen 1,5 jaar voordat ik naar Amerika toe ging. En dat kwam er in Amerika, kwam dat eruit. Kwam dat eruit in een leven eigenlijk van, hey, je hebt een scholarship van 70.000 euro per jaar. Je gaat gratis naar school, gratis eten, je hebt alles. Maar van binnen vrat ik mezelf op en was ik gefrustreerd. En liep ik alsof ik een soort donderwolk boven me had, liep ik over de universiteit heen. En toen kreeg ik een vriend en die begon over Jezus. En ik zal je eerst zeggen, ik moest helemaal niks weten van religie. Want in mijn hoofd was het religie. Ja, je gaat naar de kerk op zondag, leuk. En dan van maandag tot zaterdag, wat doe je dan? Dat was mijn gedachte met God. En hij zegt, nee, ik wil mijn rust terug. Ik wil mijn rust terug. Ik zeg, oké, ik ga met je mee. De eerste 3 kerken waar wij naar binnen liepen, ik liep gelijk weer naar buiten. Ik had echt zoiets, ik liep naar binnen. Ik dacht, nou, hier moet ik echt niks van weten. En binnen 10 minuten was ik weer naar buiten. En ik had gezegd tegen hem, van je hebt nog 1 kans. Want ik ga niet dit blijven doen als dit niks met me doet. En we googelden een kerk en we kwamen bij een kerk terecht. En ik liep naar binnen, nou, puntje bij paaltje. De worship begon en als een vrouw achter de piano die begon te zingen. En ik weet niet, ik had geen idee wat er met me gebeurde, maar ik brak. En ik voelde de tegenwoordigheid en liefde van God. En alles brak open van de afgelopen jaren. En ik begon te huilen, En ik wist, dit is anders, dit is echt. Mensen begonnen over Jezus, want ik mijn leven aan Jezus moest geven. En ik had zoiets, ja, ik moet mijn leven nog even helemaal aan niemand geven. Ik ga niet zomaar mijn leven aan iemand geven. Wat houdt dat dan in? Maar het begon een avontuur van honger, van dorst. Van oké, maar wat was dit dan? Wat was dit? En uiteindelijk kwam ik erachter dat de Heilige Geest was die me had aangeraakt. En het begon een avontuur van zoeken naar God. En het was niet de woorden die me overtuigd hadden. Het was de kracht en de geest van God die me had overtuigd. Die me had overtuigd dat dit echt was. Uiteindelijk, mijn ogen gingen open voor wie God was. En ik stopte met voetbal. Ik zeg, als dit echt de God is, als dit echt is en dit is degene wat mij wel rust kan geven, dan wil ik niks meer weten van het voetbal en dan wil ik radicaal achter u aan. Dat heb ik gedaan. Ik ben toen gestopt met voetbal. Ik ben toen naar Kansas verhuisd. Ik woonde in Nebraska, verhuisde naar Kansas, voor de mensen die het weten. En ik kwam in een familie terecht, een Amerikaanse familie waar ik 1,5 jaar gewoond had. Waar duisternis en licht heel dicht bij elkaar was. De zoon, een van de zonen, had net zelfmoord gepleegd en ik was net radicaal tot God gekomen. De ouders geloofden in God, maar zaten vast in gebondenheid en zaten vast in depressie en verslaving door wat er met hun kind was gebeurd. Heftige situatie. Maar het enige waar ik naar kon kijken was, ja, maar God is het licht. Hij is de weg, de waarheid en het leven. En ik snapte er nog niks van, maar ik wist, ik ben hongerig naar meer, naar u. En via via kwam ik bij een woonkamer terecht. Een woonkamer waarin een man stond met ongeveer 10 mensen gewoon in een setting, kleine setting, gewoon in een kring eromheen. En hij begon te vertellen over de kracht van God. Hij begon te vertellen, het is niet zomaar woorden die je spreekt. Nee, je volgt een levende God van relatie. Je volgt een God van geest en kracht. Je volgt een God van genezing. Je volgt een God van bevrijding. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Ik werd toen gedoopt in de Heilige Geest. Ik zag bevrijding, ik zag genezing. Ik werd zelf bevrijd van heel veel dingen van mijn verleden. En toen ik dat zag, toen maakte ik een radicale keuze. En toen zei ik, Heer, God, wie u ook nog bent, voor zover ik weet. Het maakt me niet uit wat u van me vraagt. Ik heb 22 jaar lang achter een droom aangezeten in het voetbal. Nu ga ik voor de rest van mijn leven achter u aan. Het maakt me niet uit. Ik wil alles zien. Ik wil relatie, ik wil bevrijding, ik wil genezing, ik wil het allemaal. Want dit is echt. U bent de waarheid, de weg en het leven. Het is een toegewijd leven. En Jezus, kwam ik later achter, zegt ook in Lucas 9, vers 23 en 24. Wie zijn leven zal verliezen omwille van hem, die zal het behouden. Dus op het moment dat je tot bekering komt, is stap 1. Op het moment dat jij een ontmoeting hebt met God, is stap 1. Dan begint het pas. Dan begint het leven met Jezus en dan beginnen de dagelijkse ontmoetingen met God. Want ik geloof niet in, oh, je hebt je bekeerd en de rest blijft hetzelfde. Nee, je hebt een nieuw hart gekregen. Jezus woont in jou. De geest van God woont in jou. Een van de meest radicale teksten vind ik: jouw lichaam is de tempel van de Heilige Geest. De geest van God. De geest die over de aarde heen hoverde, zweefde. Die geest die woont in jou. 1 Johannes 2 vers 20 zegt: u heeft de Heilige in jou en hij weet alles. Alle kennis van hemel en aarde die woont gewoon in jou. En het enige wat wij moeten doen is: Heer, ik wijd me toe aan u. En Efeze 1 is een van de meest krachtige. Efeze 1 vers 17 en 18. Vind ik een van de meest krachtige teksten. Waarin Paulus bidt voor ons. Hij bidt naar de gemeente. Hij bidt voor ons. De geest van wijsheid en openbaring. In het kennen van hem. Dat u eigenlijk mag weten. De alles overtreffende grootheid van kracht. Die in jou woont. Dat is de God die wij dienen. Oh man. En dan wil je niks anders meer. Als jij een aanraking hebt gehad met de levende God. Als jij een aanraking, als je weet wie je dient. Als je weet voor wie je leven aflegt. Dan maakt het niet meer uit. Want het leven is in hem. En hij wil je een leven en dat in overvloed geven. Het is de duivel die rooft, die steelt en die vernietigt. Maar het is God die je leven wil geven in overvloed. En het enige wat wij hoeven te doen is hongeren en dorsten naar meer van hem. En dat is een levensstijl. Dat is een keuze. Dat is niet een gevoel. Dat is een keuze. En dat heb ik toen gedaan. En toen ben ik achter hem aangegaan. En toen binnen een half jaar bizarre avonturen meegemaakt met de Heilige Geest. Waarin ik gewoon in mijn kamer zat. En ik was gewoon in tongen aan het bidden. Dat is voor mij zo'n gigantische sleutel geweest. Bidden in tongen. En ik was gewoon aan het bidden. En dan in de ochtend zei ik: Heilige Geest, wat gaan we doen vandaag? En ik werkte remote. Dus ik kon mijn laptop overal mee naartoe nemen. En dan kreeg ik een indruk in mijn hart. En dan was het: ga naar dit koffiezaakje. Of ga daar naartoe. En dan volgde ik. En dan gewoon uit nieuwsgierigheid en gehoorzaam. Het denken dat ik Gods stem versta. En dan kwam ik bij een koffiezaakje. En vervolgens ontmoette ik iemand. En 45 minuten later zat ik bij een aanbiddingsevent. Weet je, avonturen met Jezus. Een vriend van mij zegt: als het boven het, zeg maar, als jij niet een onmogelijk leven leidt, wandel je dan weer wel met God. Want God is onmogelijk. En hij maakt alles mogelijk. Dus is dat ook zichtbaar in je leven? Maar dat heeft weer met toewijding te maken. En daar wil ik het vandaag over hebben. Uiteindelijk inderdaad uitnodiging gehad van God om naar Nederland te gaan. Heel bizar verhaal. Veel te lang om nu te vertellen. Maar eigenlijk op een woord van God ben ik naar Nederland toe gegaan. Ik kende niemand in Nederland. Mijn familie gelooft nog steeds niet tot de dag van vandaag. Ik was de enige. En ik had geen idee dat er in Nederland mensen waren die geloofden in God. Die genezing hadden meegemaakt. Die de kracht van de Heilige Geest kenden. Tot anderhalve maand dat ik in Nederland was. En ik uiteindelijk via bij de Greater Power Conferentie van Tom terechtkwam. En een maand later zijn bijbelschool ging doen. En ik van Amerika naar Nederland. En van Zaandam in Nederland naar Werkendam verhuisde. Allemaal in 3 maanden tijd. Maar dat heeft te maken met toewijding. En toewijding is niet moeilijk als je zijn liefde kent. En als je weet wie hij is. Het vergt soms offers en het vergt soms stappen. Maar het is het alles waard. Amen. Het is het alles waard. Mijn doel vandaag, met waar ik het over ga hebben, over het stukje toewijding en een levenswandel van toewijding, is dat jouw hart 24/7 gaat branden voor Jezus. Dat je hart 24/7 gaat branden voor Jezus. Het is niet een moment in de kerk op zondag. Nee, het is een dagelijkse ontmoeting met God. Waarin je hart brandt voor hem. Gewoon brandt. Gewoon waarin je wakker wordt. En dat gewoon het vuurtje al begint aan te gaan. Omdat je weer een dag mag hebben met Jezus. En je tijd met God niet uit een moeten is. Of ik moet de Bijbel lezen. Nee, dat het vuur zo brandt. Dat je zegt: oh, ik heb zo'n verlangen om meer van u te leren kennen. En dat elke dag weer. Dat is mijn hart voor deze preek vandaag. Dat is mijn hart. Dat in jouw binnenste weer een vuur gaat branden. Als jouw brand, dat hij nog harder gaat branden. Maar misschien is hij wel een beetje gedoofd. Dan bid ik dat het vandaag weer aangewakkerd gaat worden. En dat je een openbaring zal hebben van wie hij is. Want hij is een grote, almachtige God. Maar hij wil een relatie met jou. Hij wil een relatie met jou. En daar draait alles om. Het kennen van hem. Het is een hart dat zegt, niks meer van mij, alles van u. Dat is de harthouding die God van je vraagt. Niks meer van mij, alles van u. Ik leef niet meer, Christus leeft in mij. Heel simpel gezegd, toen jij je leven aan Jezus gaf, toen ik mijn leven aan Jezus gaf, was het niet meer Daphne. Daphne hierop, maar is het Daphne in Christus geworden. Het gaat niet meer om jou, het gaat om Christus door jou heen. En ik zal je zeggen, oh, dan leef je een leven en dat in overvloed. Maar wat is toewijding? Wat ik al zei, het is in brand staan voor Jezus. Niks meer van mij, alles van u. Maar het is ook heet zijn. De Bijbel zegt, gaan we zo doen. De Bijbel zegt ook in Openbaringen 3, vers 15 en 16. Ik ken uw werken. En weet dat u niet koud en niet heet bent. Was u maar koud of heet. Maar omdat u lauw bent en niet koud en ook niet heet, zal ik u uit mijn mond spuwen. Toewijding is het heet zijn voor God. Niet lauw zijn, maar heet. Branden, elke dag weer. Toewijding is een levensstijl. En het is gewoon simpelweg het gevolg van je leven aan Jezus geven. Galaten 2 vers 20 is een bekende tekst, maar oh zo radicaal. Galaten 2 vers 20 zegt, met Christus ben ik gekruisigd en toch leef ik. Dat is niet meer ik, dat is niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft lief gehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Op het moment dat jij je leven aan Jezus geeft, het is een bekende tekst, maar jij bent gekruisigd met Jezus in het graf en je bent een nieuw leven, ben je weer opgestaan. 2 Korinthe 5 vers 17 zegt ook gewoon, daarom als iemand in Christus is, ben jij een nieuwe schepping. Realiseer je echt dat op het moment dat jij je leven aan Jezus gegeven hebt, dat jij een nieuwe schepping bent, dat je een nieuw gemaakt, dat je een nieuwe geest hebt, een nieuwe identiteit gekregen hebt. En door toewijding aan hem ga je er steeds meer in wandelen. En Lucas 9 vers 23 en 24, ik heb het net al een beetje genoemd. Hij zei tegen allen, als iemand achter mij wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis dagelijks opnemen en mij volgen. Want wie zijn leven wilt behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliezen zal omwille van mij, die zal het behouden. Je moet jezelf verloochenen. Maar wat is verloochenen? Verloochenen is eigenlijk gewoon jezelf verliezen voor Jezus. En wat ik daarmee wil zeggen ook, het is niet vanuit een wet. Het is niet vanuit een oplegging. Het is niet vanuit een moeten. Het is eigenlijk vanuit uit een bewogenheid dat je Gods liefde ontvangen hebt en niks meer anders wil dan hem. Niks meer anders wil dan hem. En dan zal je het leven behouden. Toewijding, oftewel jezelf verloochenen voor Jezus, is eigenlijk je leven behouden. Maar wat betekent het woordje verloochenen? Verloochenen in het Engels is deny. Of in het Grieks is apartneomai. Hoef je niet te onthouden. Maar het gaat dieper dan toewijding of overgave. Het impliceert eigenlijk dat je jezelf opoffert. Dat je jezelf loslaat. Dat je jezelf volledig toewijdt aan hem. Het is dieper. Het is nog dieper dan toewijding. Het is het opgeven van je eigen verlangens, belangen of zelfs identiteit voor iets groters. En het grappige is, als je kijkt naar het woordje wat wij vaak gebruiken, toewijding. even voor, om het simpel te houden, verlogen is een beetje misschien oud, maar als ik zeg, hey, toewijding, dan is het met zorg en aandacht opdragen aan. Het is eigenlijk jezelf volledig geven aan God met hart en met ziel. Het is een diep voortdurend inzet om hem te volgen. Het is met heel je hart en met heel je ziel en met alles wat je hebt, is het hem liefhebben. En Romeinen 12 vers 1 zegt natuurlijk ook, we zijn een levend offer. Wij zijn op het altaar gelegd, zodat Gods vuur in ons kan branden. Op het moment dat jij je leven neerlegt voor Jezus, oh, dan zal het vuur in je gaan branden. Het altaar is het plek waar het vuur ontbrand wordt. Het altaar is waar wij ons leven neerleggen. In alles, niet alleen in een deel van ons leven, maar in alles. Zowel in tijd als in financiën. Of ook gewoon in relatie met God. En de vraag die ik graag ook wil stellen aan jullie is, je bent bekeerd. Er is een moment van ontmoeting geweest met de levende God. En opnieuw, als je die nog niet hebt, dan bid ik dat die vandaag gebeurt. Maar leef je ook als een levend offer voor hem? Leef je ook een levensstijl van toewijding? Want alleen dan, hetgene wat jij aan God geeft, kan God gebruiken. Hoe meer jij aan God geeft, hoe meer je kan ontvangen van hem. Nader tot hem en hij zal tot jou naderen. Romeinen 12 vers 1 zegt, ik roep u dan toe op, broeders, door de ontferming van God, om uw lichaam aan God toe te wijden als een levend offer, heilig en voor hem welbehagelijk. Dat is uw redelijke godsdienst. In het Engels staat daar, therefore I urge you, brothers and sisters, by the mercies of God, to present your bodies, dedicate all of yourself, set apart, as a living sacrifice, holy and well-pleased to God, which is your rational, logical, intelligent act of worship. Dus in andere woorden, dat je rationele, je intelligente, alles een aanbidding moet zijn voor God. En in 1 Petrus 1 vers 15 en 16 wordt er ook gezegd van, maar zoals hij die u geroepen heeft heilig is, wordt zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel. Want er staat geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. Be holy, for I am holy. En hoe vindt heiliging plaats? Toewijding. Hoe meer jij je leven geeft aan Jezus, hoe heiliger je wordt. En opnieuw, het is vanuit een liefde. Het is vanuit een bewogenheid. Het is niet vanuit een wet die is opgelegd. Het is eigenlijk vanuit een diep verlangen die God je al in je hart hebt gelegd. En het is een grote vreugde om dat te doen. Hoe meer jij God ontmoet, hoe meer jij hem kent, hoe meer je aan hem over wil geven. Het is een automatisme. Je kan niet anders. En het is een vreugde om te doen. Maar er is een gevaar. Het gevaar van toewijding zonder juiste hartshouding. Daar wil ik het nu over hebben. We hebben net gehad, oké, maar wat is toewijding? Maar nu wil ik het hebben, heel kort, over het gevaar van toewijding zonder de juiste hartshouding. Want op het moment dat jij zegt van, oké, Heer, ik wil alles voor u doen en ik wil gaan rennen voor u. Maar het worden regels, het wordt een wet, of het wordt zonder het juiste hartsmotief, wordt het wetticisme. En dan mis je het hele punt. Jesaja 29 vers 13 zegt, omdat dit volk mij nadert met hun mond en mij eert met hun lippen, maar hun hart ver van mij houdt. Alleen uiterlijke toewijding betekent niks. Het is een hartshouding die zegt, ik honger naar u, ik dorst naar u, ik heb een verlangen om meer van u te ontmoeten. En het gevolg daarvan is de werken en de tijd met God en het Bijbel lezen en gehoorzaam zijn en toegewijd zijn. Maar als je alles gaat doen, maar niet het hart erin hebt en het verlangen er helemaal om te kennen, dan wordt het een wet in de regels. En een voorbeeld daarin zijn fariseërs. Fariseërs waren religieuze mensen, wetgeleerden eigenlijk, en die legden regels boven relatie en dan wordt toewijding als moeten ervaren. Wie heeft wel eens in een tijd met God begonnen te ervaren van, ja, ik moet weer Bijbel lezen. Of zich een beetje schuldig begonnen te voelen als ze niet tijd met God. Of een uur met minimaal een uur in tongentaal gingen bidden. Of minimaal een uur met God gingen wandelen. Want dan ben je niet goed genoeg. En dat heb ik zelf ook ervaren. Voor mij was dat ook een ontdekkingstocht. Ik wilde gaan voor Jezus en ik wilde rennen en ik was gehoorzaam en wilde alle dingen doen. Maar ik vergat dat het soms ook gewoon draait om met hem zijn. En zijn liefde te ontvangen. Het gaat er niet om hoe goed jij Bijbel leest en hoe goed jij tijd met God spendeert. Het gaat erom zijn hart leren kennen. Dat zijn hartshouding is anders. En 1 Korinthe 13 vers 1 en 3. Of 1 Korinthe 13 vers 1 tot en met 3. Gaat eigenlijk over dat als je de liefde niet hebt. Waar doe je het dan voor? Als je alles doet voor God. Maar niet vanuit bewogen, niet vanuit liefde. Waarom doe je dan wat je doet? Waarom volgen we dan deze God? Hij is de levende God. Hij wil relatie met jou. 1 Korinthe 13 vers 1 zegt. Al zou ik de talen van de mensen en van de engelen spreken, tongentaal. Maar ik had de liefde niet. Dan zou ik klinkend koper of een schalende cymbaal zijn. En al zou ik de gaaf van profetie hebben en alle geheimenissen weten en alle kennis bezitten. En al zou ik het geloof hebben zodat ik bergen zou verzetten. Maar ik had de liefde niet. Dan was ik niets. En al zou ik al mijn bezittingen uitdelen tot levensonderhoud van de armen. En zou ik mijn lichaam overgeven om verbrand te worden. Maar ik had de liefde niet. Het baatte mij niets. Je bent geen werkpaard voor God. Hij wil gewoon meer van hem openbaren aan jou. En hoe komt dat? Door relatie. Hoe ontstaat relatie? Door vertrouwen. Hoe begin je elkaar te vertrouwen? Door tijd met elkaar door te brengen. En hoe breng je tijd met elkaar door? Door jezelf toe te wijden aan die persoon. Ik zit nu ook in een relatie, verloofd, halleluja. Maar hoe begon dat relatie? Het begon jezelf steeds meer toewijden aan die persoon. Steeds meer tijd met hem door te brengen. Niet omdat het moet, niet omdat ik iets van hem nodig had. Maar omdat we het gewoon heel leuk hadden en ik hem lief had. En hem steeds beter begon te leren kennen. En steeds meer liefde voor hem ging ontwikkelen. Maar dat begint met toewijding en tijd met elkaar spenderen. En elkaars hart te leren kennen. En opnieuw Efeze 1 vers 17 en 18, het draait allemaal om het kennen van hem. En ik weet, ik zeg het vaak deze ochtend, maar het is iets wat gewoon in ons hart gebrand moet worden, omdat het al heel snel een werkrelatie kan worden. Het kan al heel snel zijn, ik sta op en ik moet weer Bijbel lezen en ik moet weer dat. Nee, als jij de levende God kent, als jij weet wie hij is, dan ontbrandt er een verlangen in jou dat je steeds meer van hem wil. En dan leef je een leven van toewijding naar hem toe. En hoe meer jij toegewijd bent aan God, hoe meer van zijn liefde door je leven kan stromen, hoe meer Gods vrucht je zal zien, hoe meer gewoon vreugde je zal ervaren. En er is niks mooiers dan meer en meer van zijn hart leren kennen. De juiste motivatie is verlangen om hem te leren kennen, niet om regels te volgen. We zijn geen wetgeleerden, we zijn geen fariseërs. Nee, we hebben Jezus. Ergens is er een moment geweest dat jij Jezus hebt ontmoet. En dat heeft iets in je binnenste gedaan. En dan heb je gezegd, ik keer mij af van de wereld en ik volg u. De wereld kan mij niks meer geven, u kan mij alles geven. Dus wat is dan de juiste hartshouding? Vanuit een verlangen, een begeerte om hem te leren kennen. Matthäus 5, vers 6, zegt, zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. De juiste hartshouding is eigenlijk simpelweg hongeren en dorsten naar hem. En hoe ziet dat eruit? Het is eigenlijk het spreken en je tijd apart zetten voor hem. Dat zijn twee tools. Het is gewoon simpelweg uitbidden. Heer, ik ben hongerig en dorstig naar u. Ik wil meer van u leren kennen. Kom met uw kracht. Kom met uw aanwezigheid. Oh, ik weet dat u goed bent. Ik weet dat goedheid en goede tierenheid en gunst mij volgen alle dagen van mijn leven. Ik weet dat Paulus bidt voor ons de geest van wijsheid en van openbaring. Als die Bijbel echt is, dan wil ik het zien in mijn leven. Ik zeg je eerlijk, dit ben ik gaan bidden. En de juiste harthouding is simpelweg gewoon je hart richten op God. Met alles wat je in je hebt. Je hart richten op God. Ik weet nog dat ik in Amerika in Kansas dan woonde. En ik woonde op een countryside, dus platteland eigenlijk, in een bos. En dan elke dag, dan ging ik wandelen. En dan was ik gewoon, en ik voelde dat op het moment... Er was een moment altijd dat de tegenwoordigheid van God kwam. Er was altijd een moment, elke dag weer, nog steeds tot de dag van vandaag. En vanaf het moment dat ik mijn leven aan Jezus heb gegeven, heb ik elke dag de tegenwoordigheid van God manifest ervaren. En als dat voor mij kan, dan kan dat ook voor jullie. Want dat is wat alles verandert. Dat is wat het een levend geloof maakt. Dat is waar we geloven ook in het kruis. Waar was Jezus voor aan het kruis gestorven? Zodat we weer één konden zijn met hem. Dat betekent relatie, dat betekent aanwezigheid. En als er iets is wat ik meer wil in mijn leven, dan is het de manifeste tegenwoordigheid van God. En dat kan. Maar je moet er wel naar hongeren en naar dorsten. Nader tot hem. En dan liep ik gewoon, in Kansas liep ik gewoon op een paadje of zo. En dan begon ik gewoon hem te aanbidden. Ik begon gewoon hem te aanbidden, te loven en prijzen voor wat hij in mijn leven had gedaan. Want ik zou je zeggen, op het moment dat ik mijn leven aan Jezus gegeven heb, leek het alsof er 20 kilo van mijn schouders afgevallen was. Mijn schouders werden verlicht. Ik voelde weer, wow, ik kon weer ademen. Zo voelde ik, kon weer ademen toen ik mijn leven aan Jezus gaf. Toen dacht ik, hé, dit is wat ik meer wil. En dan liep ik gewoon op straat en dan was ik gewoon aan het bidden en aan het lofprijzen. En er was dan een moment waarin ik altijd mijn hart begon te voelen, waarin ik mijn hart begon te branden voor hem. Grammatica is nog steeds niet mijn sterkste kant, als je hoort. En dat is mijn hartsverlangen voor een ieder. Willen wij Nederland in opwekking zien? Willen wij meer van de geest? Willen wij meer van zijn tegenwoordigheid in dit land? Willen wij meer mensen radicaal voor Jezus hebben? Dan begint het bij je eigen relatie met hem. Amen. Hij wil jou eerst in vuur en vlam zetten, voordat hij de hele kerk in de vuur en vlam kan zetten. En het begint bij hem. En ik snapte nooit dat hoe het kon zijn dat toen ik in Amerika bekeerd was, in een woonkamer meer tegenwoordigheid van God heb ervaren dan dat ik toen een half jaar lang naar de kerk ging daar. Dat klopte niet in mijn hoofd. En ik geloof dat het ook niet klopt. Want hoe kan het zijn dat als je één op één, of als je met een klein groepje in een woonkamer, in een kelder bent en je bent aan het bidden en je bent vurig voor God, dat de Heilige Geest valt en genezing en bevrijding en tongentaal en profetie begint te stromen. Maar als ik dan op woensdagavond in de kerk was, op zondag in de kerk was, dat ik de meest radicale persoon daar was, terwijl ik net 2 weken bekeerd was. Waar begint dat? Bij je eigen relatie met God. Als wij allemaal onze eigen relatie toegewijd zijn met God. Oh man, hoe ziet de kerk dan eruit? Het vuur wordt ontbrand. Maar het begint bij jezelf. En opnieuw, het is niet vanuit een moeten. Het is vanuit een verlangen om hem te kennen. En hij wil je in brand zetten, geloof mij. Oh, hij wil je in brand zetten. Hij smacht ernaar en hij verlangt ernaar om zichzelf te openbaren aan jou. Op nieuwe manieren, elke dag weer. De Bijbel zegt ook dat bronnen van levend water uit je zullen stromen. Oh, halleluja. Come on. Psalm 42:2 zegt, zoals een hert schreeuwt naar de waterstromen, zo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Zoals een hert schreeuwt naar de waterstromen, zo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Opnieuw een hartshouding. Je ziel zegt, oh, ik wil meer van u. En hij zal het je geven, come on. Filippenzen 3:10. opdat ik hem mag kennen en de kracht van zijn opstanding en de gemeente met zijn lijden, doordat ik aan zijn dood gelijkvormig word. Ik wil het stukje uitlichten van omdat ik hem mag kennen en de kracht van zijn opstanding. De kracht van zijn opstanding. Het is geest en waarheid. Het is de geest die de harten raakt. Het is de geest die ervoor gezorgd heeft dat er iets in jouw binnenste is gebeurd. Een pastor in Amerika, toen ik in een conferentie was van ondernemers, die vertelde toen, dat is een christelijke ondernemers waren dat. En dat was een leider op het podium en ook pastor. En hij zei, spirit knows truth. Jouw geest weet de waarheid. Het is op het moment dat iemand praat met de zalving en de geest van God in zich hebt, dan gebeurt er iets met jouw geest. En dan heb je keuze, stap ik er naartoe of stap ik er vandaan? Maar we dienen een God van geest en waarheid, we dienen een God van kracht. Wat mij overtuigde van alles, dat ik had zoiets van, oké, dit is het, deze levende God is echt, was de manifestatie van kracht. Het waren niet mooie woorden die mensen, ik denk dat er ongeveer al 25 mensen naar mij toe waren geweest in mijn leven, totdat ik bekeerd was, begonnen over Jezus te vertellen. Begon al van, ja, je moet naar de kerk, je moet dit, je moet zus, je moet zo. En ik was nooit overtuigd. Ik had, als mensen mij op straat aanspraken van, hé, dit is echt. Dan had ik echt zoiets van, ja, zoek het uit. Je spreekt leuke woorden, hier heb ik niks aan. Dit gaat niet mijn leven veranderen. Waarom? Omdat ik was zo toegewijd aan een sport. Ik had zoiets van, als jij een droom hebt, dan ga je daar alles, zet je daarvoor opzij. En alles wat je wil bereiken, dat gaat dan in lijn met jouw doel. Op het moment dat jouw God echt is, en op het moment dat God echt hemel en aarde hebt geschapen, en op het moment dat God echt Jezus uit de dood hebt getrokken, en jij gelooft daarin, dan kan ik me niet voorstellen dat jij alleen een uurtje per week daarmee bezig bent. Dat kon niet in mijn hoofd. Dat klopte niet in mijn hoofd. Maar toen ik de toegewijde mensen zag, de mensen die gevuld waren met geest en waarheid, die gevuld waren met de kracht van God, en ik het zag, en die mensen ook gewoon zo vol waren met vuur, toen keek ik alleen dan in hun ogen en toen wist ik, dit is echt. Dat was voor mij het bewijs. En die mensen waren allemaal zo vol van God. En het enige wat zij zeggen, ja, ik kan niks anders dan God volgen. Want het heeft me zo veranderd. En het brandt gewoon in mij elke dag weer om meer van hem te leren kennen. En verlangen om hem te leren kennen is meer dan een wens. Het is een diep gewortelde honger naar meer van God. Een verlangen is eigenlijk een motor achter de toegewijd leven. Waarbij je dagelijks streeft naar een diepere relatie met hem. Opnieuw, het is de hartshouding. Het is vanuit bewogenheid. Afgelopen donderdag tijdens een online bijbelstudie die ik gaf, preekte ik eigenlijk over de compassie van God. Eigenlijk het hart van waarom hij dingen doet. En De bekende tekst, Johannes 3, vers 16, van God heeft de wereld zo lief, weet je, hij gaf zijn enige geboren zoon, niet om te veroordelen, maar zodat we behouden zouden worden. Hij gaf zijn enige geboren zoon uit liefde, uit bewogenheid voor ons. En het is die bewogenheid die hem dreef om dat te doen. En eigenlijk diezelfde bewogenheid, die woont nu in uit, en uit bewogenheid doen we de dingen voor God. Weet je, Matthäus 10, vers 18, waarin staat, weet je, preek het evangelie, drijf uit demonen, leg handen op zieken. Vrijelijk heeft u ontvangen, vrijelijk geef je. Wat is de motivatie waarom we de straat op gaan? Wat is de motivatie dat we handen op zieken leggen? Wat is de motivatie achter alles wat we doen? Is de liefde en bewogenheid van God die hij eerst aan ons heeft gegeven en die we nu mogen uitdelen. En het is vanuit die bewogenheid, dat verlangen van, Heer, u heeft zoveel aan mij gegeven, ik wil meer van u. Openbaar uzelf, meer en meer aan mij. Het is de motor achter je christelijk leven, het is een motor achter toegewijd leven. En we doen het vanuit de positie die we nu al gekregen hebben. Dus op het moment dat jij bekeerd bent en je hebt je leren zeggen, oké, ik ga niet meer achter de wereld aan, ik ga achter God aan. En je hebt je bekeerd, je bent wedergeboren, dan heb je een nieuwe positie gekregen in Christus. In Christus zijn we meer dan overwinnaar, in Christus zijn we gezeten aan de rechterhand van de Vader, in Christus, we zijn een nieuwe schepping. En het is vanuit die positie dat we ook God mogen naderen en dat we ook vrijmoedig mogen zijn naar hem toe. En het is ook vanuit die positie waarin je zegt, ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Dus enerzijds is het vanuit de positie die we nu hebben, is onze toewijding naar God toe. Anderzijds is het vanuit het hart. Niet vanuit een wet die is opgelegd, maar vanuit een diep verlangen naar meer van hem. En zoals natuurlijk het jaarthema is, het ontmoeten van hem, is toewijding een gigantische sleutel. Het is een van de belangrijkste dingen. En God zoekt naar toegewijde harten. En het is de toewijding die leidt tot diepere intimiteit. Meer bovennatuurlijke kracht. Wil je meer bovennatuurlijke kracht van je leven? Of wil je meer doorbraak zien in een onderdeel van je leven? Dan vraagt het ook meer toewijding op dat gebied. En wat is nou het gevolg van toewijding? Nou, Romeinen 12, vers 2. Weet je, op het moment dat jij tot geloof komt, dan Romeinen 12, vers 2, die praat over het vernieuwen van je denken. Op het moment, je moet leren denken zoals Christus denkt. Wij hebben de mind of Christ. Weet je, we hebben verstand van Christus. Maar we moeten wel, waar je geen openbaring over hebt, kan je ook niet in wandelen. Dus dat vergt vernieuwing van je denken. Dus een van de gevolgen van toewijding, nou ja, toegewijd hart zegt ook meer tijd, betekent ook je leert meer van zijn woord kennen, je luistert misschien naar prediking. Het zorgt ervoor dat je de vernieuwing van denken, waardoor je meer gaat denken zoals Christus denkt. Zoals je meer gaat denken zoals het woord zegt. Wat is het gevolg van toewijding? Een leven en dat in overvloed. Een leven en dat in overvloed. Johannes 10, vers 10 zegt natuurlijk, de duivel komt om te stelen, om te roven, om te vernietigen. Maar ik ben gekomen voor een leven en dat in overvloed. Op het moment dat jij zegt, ik wijd mijn hele leven toe aan Jezus, zal je een leven leiden en dat in overvloed. Op alle gebieden van je leven. Want Lucas 9, vers 23 en 24, die ik in het begin heb gelezen, zegt ook, als jij je leven zal verliezen omwille van hem, dan zal je het behouden. Het is niet misschien, je zal het behouden. En wat is het woordje behouden? Het woordje behouden is zozo. En dat is eigenlijk gewoon allesomvatting. Genezing, herstel, voorspoed, intimiteit, alles. Je zal het behouden. Dus hoeveel te meer wil jij je leven afleggen voor Jezus, als je weet dat je het automatisch zal behouden? Dus de eerste, wat is het gevolg van toewijding? Het vernieuwen van je denken. Het tweede, het leven en dat in overvloed. En ten derde, je zal meer van de vrucht van de geest in je leven zien. De vrucht van de geest, Galaten 5 vers 22, waarin liefde, blijdschap, vreugde, geduld, misschien goed om. Ik ga er even naartoe. Galaten 5, vers 22. De vrucht van de geest is echter liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Op het moment dat jij zegt, Heer, ik leef niet meer, maar u leeft door mij heen en ik heb de geest van God in mij wonen en ik wijd mij toe aan u. Dan kan het niet anders dan de vrucht van de geest meer door je heen gaat stromen. Dan zal je ook ervaren dat als er chaos om je heen zit, of iemand overlijdt, of er is een moeilijke situatie, dan kan je nog steeds die vrede van de geest kan je ervaren. Dan nog steeds, misschien op je werk heb je wel wat meer geduld. Kan je wat dingen meer verdragen van andere mensen. Je gaat merken dat de vrucht van de geest, eigenlijk het karakter van God, meer door je heen zal stromen. Daarnaast is een gevolg van toewijding ook bescherming. Jacobus 4 vers 7 zegt, onderwerp uzelf aan God, bied weerstand tegen de duivel en hij zal van u wegvluchten. Wat is stap 1? Onderwerp jezelf aan God. Andere woorden, ik wijd mij toe aan God. Ik zeg, Heer, ik ben van u, ik onderwerp me aan u. En wat is het gevolg? Bescherming, want God beschermt jou. Je kan weerstand bieden tegen de duivel omdat je onder de zegen zit, omdat je onder God zit. En eigenlijk Jacobus 4 vers 8, ontmoetingen met God. Nader tot God en hij zal tot jou naderen. Op het moment dat jij een hartshouding hebt van Heer, ik wil meer van u. Oh Heer, kom met uw geest, kom met uw waarheid, kom met openbaring. Oh, je zal verse ontmoetingen hebben met God elke dag. Ik heb een paar maanden terug gehad. Toen, dat is ongeveer nu al een half jaar terug, denk ik. Dat was wel een hele bijzondere. Dat was toen met Lucas. Wij waren net een beetje van, gaan we in een relatie, gaan we niet in een relatie, weet je dat. En op een gegeven moment ik had echt aan God gevraagd van, ik wil heel duidelijk horen van u of dit hem is of niet. Zeg maar, ik wilde het wel graag, maar ik wilde het van God horen. En op een gegeven moment had ik een woord gekregen van iemand dat als ik in zijn ogen zou kijken, dat ik het zou weten. Lang verhaal kort, dat is gebeurd, heel bijzonder. Op een avond toen, dat ik wist, dat gebeurde. En dat werd bevestigd door God, echt op heel bijzondere wijze op die avond. Want ik liep mijn kamer binnen. Ik woon in een soort community met 15 andere christenen en ik heb mijn eigen kamer daarin. En ik liep naar boven en ik liep mijn kamer in. En pats, ik stap de deur door. En het moment dat ik de deur doorstap, valt de tegenwoordigheid van God in mijn kamer. Ik klap op de grond en ik begin keihard te lachen. De vreugde van de Heer, gewoon, het is unspeakable joy. Gewoon levend water wat uit mijn binnenste stroomde voor 3,5 uur lang, kwam ik niet meer bij van het lachen door de aanraking van God in mijn kamer. Ik kwam niet meer bij. Ik had het nog nooit zo meegemaakt. Maar dat is wel een ontmoeting met God. Dat kan jij ook hebben. En het enige waar ik toen aan kon denken was inderdaad dat ik in zijn ogen keek. Nou, dat maakt verder niet uit. Maar het was zeg maar. Het was zo'n bizarre ontmoeting met God. Gewoon in mijn kamer. En mijn kamer is net zo groot als, nou ja, ik denk een kwart van dit podium, zeg maar. Maar daar kan je God ontmoeten. Op bijzondere wijze, waarin gewoon zijn tegenwoordigheid manifesteert in de kamer, waardoor je misschien keihard moet lachen. Andere momenten ben je gewoon in diepe aanbidding. Dan krijg je misschien een droom of een woord van kennis. Het is een bovennatuurlijk leven met God. Maar het vraagt wel om alles aan hem over te geven en jezelf toe te wijden vanuit een verlangen. Dus ontmoetingen met God is het gevolg van toewijding. En eigenlijk het belangrijkste, geloof ik zelf, het gevolg van toewijding is het kennen van Gods hart. Je gaat Gods hart meer en meer leren kennen. En dat is het mooiste wat er is. Dat is het mooiste wat er is. Is Gods hart leren kennen. Dus ik heb het gehad over wat is toewijding. Ik heb ook gehad wat is de motivatie achter toewijding. Het is niet regels die opgelegd worden. Nee, het is vanuit een interne motivatie. Vanuit een diep verlangen. Vanuit een honger om hem te leren kennen. En ik heb het net heel kort even over gehad. Hey, wat is het gevolg van toewijding? En heel kort als laatste is hoe werkt het praktisch? Is gewoon met je woorden dingen afleggen. Dus een van de dingen om meer toewijding naar God is gewoon zeggen, hey, een levensstijl van bekering. Je bekeert je van dingen die niet bij God horen. Maar je kan ook uitspreken aan God, hey, ik wil een dieper verlangen. Ik wil meer. Ik zou Efeze 1 zou ik elke dag gaan uitbidden. Als je meer ontmoetingen wil met God. Efeze 1 is zo krachtig daarvoor. Bid in tongen. Je bouwt jezelf op in de geest. Als je bidt in tongen en jezelf opbouwt in de geest. En niet 5 minuten. Maar gewoon zet wat muziek aan en ga gewoon lekker kabaal maken. Dan zal je zien dat de geest meer gaat stromen. Oh, ik heb een vriend van mij die bad 3-4 uur per dag. En die had open hemelvisioenen. Maar dat heeft mij wel aangewakkerd. Van, hey, bid in tongen. Het is een van de sleutels om meer van het geestelijk gemanifesteerd te zien in je leven. En als laatste, omring jezelf met vurige mensen. Nou, nu geloof ik dat dit een hartstikke mooie kerk is, een vurige kerk. Maar echt waar, het is gewoon de mensen waar je mee omgaat, is belangrijk. Als jij met mensen omgaat die je echt in de fik staan voor Jezus, dan ga je ook in de fik staan. En het is belangrijk om met broeders en zusters om te gaan die echt zeggen van, joh, ik wijd mij toe aan de Heer. En om het ook af te sluiten, misschien zit je hier wel en zeg je, Daphne, jij met je ontmoetingen van God, ik heb zelf nog nooit dat gehad. Of misschien ken je Jezus nog helemaal niet, als je redder en verlosser is. Of ken je Jezus nog helemaal niet. Heb je je leven wel aan Jezus gegeven, maar heb je nog nooit gehoord over wat ik net verteld heb, dat het een dagelijkse wandel is waarin je hem kan ontmoeten. Waarin het bovennatuurlijke gemanifesteerd wordt in je leven. Dan wil ik zo meteen gewoon echt, gewoon voor je bidden. Want dit is het mooiste wat er is. En er is maar één levende God. Dus als iedereen gewoon heel even, gewoon zijn ogen sluit. En gewoon goed nagaat van, hé, ken ik die God waar Daphne het over heeft? Hoe is mijn relatie met God? Ben ik een beetje lauw geworden? Sta ik in de fik? Of heb ik absoluut geen idee waar ze het net over hebben gehad? Als jij iemand bent, ten eerste, die zegt, hé, Jezus, ik heb eigenlijk nog nooit mijn leven aan Jezus gegeven. Ik weet eigenlijk niet wie die is. Maar ik wil vandaag, wil ik die keuze maken. Wil ik Jezus in mijn hart. Ga ik zeggen, hé, hij is de Heer over mijn leven. Ik keer de wereld de rug toe. En ik ga volledig voor hem. Als je Jezus nog niet kent, dat is de eerste. De tweede, stel je zegt, hé, ik ben een beetje lauw geworden. Ik sta elke dag op, ik weet dat ik mijn Bijbel moet lezen. Maar ja, eigenlijk heb ik er geen zin in. En eigenlijk die ontmoetingen waar jij het nu over hebt, dat ken ik helemaal niet. Maar dat wil ik wel leren kennen. Ik wil net zo vurig, ik wil nog vuriger worden als jij. Ik wil dat mijn hart brandt elke dag voor Jezus. Dan wil ik ook zo voor je bidden. En als derde, misschien twijfel je wel gewoon over Jezus. Misschien twijfel je wel gewoon of dit allemaal echt is, wat ik net verteld heb. Maar je zegt, hé, ik wil het vandaag wel zeker weten. Dan wil ik ook voor je bidden. Dus als jij een van die drie mensen bent die zegt van, hé, ik ken Jezus nog helemaal niet, maar ik wil mijn leven vandaag kennen. Ik wil Jezus vandaag kennen. Twee, ik ben een beetje lauw geworden, maar man, ik wil weer in de fik staan voor Jezus. Of drie, je twijfelt gewoon, maar je wil het vandaag zeker weten. Dan wil ik eigenlijk dat je op dit moment gewoon je hand opsteekt. Halleluja, halleluja, amen. Amen, amen, halleluja. Dank Jezus. Oké, en dan wil ik eigenlijk gewoon vragen van of ze op willen staan. En dan hier naar voren, dan ga ik gewoon voor jullie bidden. En dan, halleluja, ja, dat eigenlijk. Dus iedereen die zijn hand heeft opgestoken, kom naar voren. Durf die vrijmoedige stap te zetten. En dan ga ik gewoon een gebed bidden vanaf het podium. En dan gaan we in de fik staan voor Jezus. Halleluja. Come on. Halleluja. Gewoon strek jezelf uit naar God. En zeg, dank u Jezus. Je mag gewoon nabidden, sorry. Dank u, Jezus. U bent gestorven aan het kruis voor mij en weer opgestaan. U heeft mijn zonden vergeven. U heeft mij gered. U heeft mij overgeplaatst van het duisternis naar het licht. Dank u, Jezus, voor uw goedheid. Op dit moment ben ik zo vol van verlangen naar meer van u. Openbaar uzelf aan mij. Zet mij in de fik. Ik heb me afgekeerd van de wereld. En ik keer mij toe naar u. U zegt in uw woord dat dit een evangelie is van geest en kracht. Ik wil die kracht zien. Ik ben hongerig naar u. Ik ben dorstig naar u. Ik wil meer van u. Zet me in de fik. O Heere Jezus, ik hou van u. Ik wil meer van u. In de naam van de Allerhoogste. Amen. Ik ga nu gewoon nog voor jullie bidden. Dank u, Jezus, voor uw tegenwoordigheid in deze plek. Dank u, Jezus, dat wij een evangelie verkondigen van een levende God. Dank u, Vader, dat u alles bent. Dat u de Alpha en Omega bent. Dat u hemel en aarde geschapen hebt. Dank u wel dat onze lichamen de tempel zijn van de Heilige Geest. Dank u wel dat uw geest in ons woont. Dank u wel dat uw geest van wijsheid en van openbaring in ons woont. Dank u wel dat uw woord zegt dat als wij naar u toe naderen, dat u naar ons toe nadert. Dank u, Vader, voor uw Heilige Geest die in ons woont. Dank u, Vader, voor nieuwe en verse ontmoetingen van u. Dank u, Vader, halleluja, dat wij wonderen en tekenen, dat het ons deel is van een dagelijkse ontmoeting met u. Dank u, Vader, halleluja, in Jezus' machtige naam. Blijf staan, ik kom nog even langs. Oké. Dank u, Vader, voor nieuw vuur. Dank u, Vader, voor kracht. Halleluja, dank u, Vader, dat hij vanaf vandaag nooit meer hetzelfde zal zijn. Dank u, Vader, voor een transformatie die in zijn hart plaatsvindt, Heere. Dank u, Vader, voor het vuur wat in hem om hem brandt. Dank u wel dat hij zijn hele leven op het altaar neerlegt voor u. Vul hem met meer kracht, Heere. Vul hem met meer van uw vuur in Jezus' machtige naam. Halleluja. Ik loop gewoon door. Ja, oké. Mag ik jou? Halleluja, dank u, Vader. Dank u, Vader, voor deze krachtige